En dan gaat het over de zogenaamde titulus, opschrift, liefde gemeente, boven het kruis. Een bord in het wit, zoals men aanneemt, met rode of zwarte letters erop. Het moest natuurlijk goed te lezen zijn. De titulus, opschrift, boven het kruis. En we letten op de bedoeling van Pilatus, op de spot, de haat van de Joden en ook op de raad van God. En van dat eerste en dat tweede zal ik niet zo heel veel zeggen. De bedoeling van Pontius Pilatus. Hij voelde zich echt wel gekrenkt in zijn trots. Je zal ook maar rechter zijn. Maar degene die voor je staat, die zijn de baas. Niet jij, maar degenen die naar je toe zijn gekomen, die nemen de beslissing. Het volk neemt de beslissing, de leidslieden van het volk nemen de beslissing. Het stond er bij voorbaat vast dat dit geen eerlijk proces zou zijn. Nee, hij is onrechtvaardig, bejegend en veroordeeld, de Heer Jezus. Pilatus is daarmee geconfronteerd op de vroege morgen. En ja, wat moest hij doen? Nou ja, hij kon eigenlijk maar één ding doen. Wat van een rechter verwacht wordt, mag worden, recht spreken. Heel eenvoudig eigenlijk. Dat was het enige wat van hem verlangd werd. En als hij dan niet overtuigd was van de schuld en het ontbrak aan bewijzen, dan hoefde je niet per se rechter te zijn om dan te kunnen vaststellen, deze is onschuldig. Maar u weet hoe het gegaan is. Ze hebben hem in het nauw gedreven, de Joden. En op een gegeven moment hing zijn eigen reputatie en carrière ook al een klein beetje aan een zijden draad. En ja, dat moest natuurlijk helemaal niet gebeuren. Er waren bepaalde dingen in het leven van Pilatus en dat mocht in ieder geval in Rome nooit bekend worden. Dat zou hem zijn baan kunnen kosten. Dus daarom heeft hij dan ook maar toegegeven, al is het dan toch tegen zijn wil. Ja, en dan knaagt dat toch wel van binnen. Als dan die joelende menigte weg is gegaan, een hoofdman met een enkele soldaat meegegaan is, dan wil Pontius Pilatus, laten we maar zeggen, een soort wraak nemen. Hij wil toch ook laten voelen dat hij er ook nog is. Toch? Hij is niet de eerste, de beste en we denken die Joden wel. Dus, en dat is dan wel de gewoonte natuurlijk, dat er een beschuldiging boven het hoofd van de geëxecuteerde moest hangen. Ja, dat was wel de gewoonte. Maar ja, als de rechter dan nog eens over deze zaak buigt, dan moet hij toch zeggen, onschuldig, wat zal hij er nu opschrijven? En daarom komt hij op deze woorden. Pilatus heeft dit besluit genomen. Hij schrijft erop, Jezus de Nazarener. Zoveel wist hij ondertussen al wel. Jezus is zijn naam. En hij wordt de Nazarener genoemd omdat hij uit Nazareth is. De koning der Joden, ja, zet hij er ook nog bij. Dat gelooft hij natuurlijk helemaal niet. Maar, ja, hij heeft hem natuurlijk wel even gevraagd, zijt gij dan een koning? En die vreemdeling, eigenlijk wel een vreemde man, hè? Ja, die heeft toen gezegd dat hij een koning was. Nou ja, goed, in ieder geval, de Joden, die hebben dat ook gezegd, dat hij koning wilde zijn, laat hij dat erop schrijven. De koning der Joden. En dat wordt dan boven het kruis van de Heer Jezus bevestigd. En zo wil hij nog, als het ware, de Joden een hak zetten. Prachtig, denkt hij. Zij willen hem helemaal niet als koning, maar ik zal dat er toch nog even op laten zetten. De koning der Joden. Ja, die man, hè, Pontius Pilatus. Hij moest dus geweten hebben dat zijn naam elke zondag nog op vele plaatsen genoemd wordt. Dat hij een man is die een onrechtvaardig vonnis heeft gestreken en dat hij tot eeuwen na zijn dood nog steeds bekend is als de man die Jezus onrechtvaardig heeft veroordeeld. Wat heeft hij op die dag niet in een korte tijd veel meegemaakt? Ik denk dat je één ontmoeting met de Heer Jezus, of je nou een gelovige bent of een ongelovige, nooit vergeet. Zou u denken dat iemand dat vergeet? Als je de Heer Jezus ontmoet. En als je dan ook eens hoort wat hij zegt allemaal. Dat vergeet je toch niet meer? Dat moet indruk maken. Ook Pilatus heeft toch de koning der Joden ontmoet. En hij heeft ook uit zijn mond gehoord: mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Wonderlijk. Wat voor een koning zou hij dan zijn? Geen vraag verder. Geen onderzoek. Een wonderlijke man, ja, dat wel. Maar voor de rest, goed, hij heeft het weer gehad, afgelopen en uit. Het leven gaat weer verder. Zijn leven. Zijn leven gaat weer verder. De dingen waar hij aan vasthoudt, hij knijpt er nog eens lekker in. Dat wil hij vast blijven houden. Niet loslaten, nee, doorgaan met zijn leven. Hij heeft wel een wonderlijke morgen gehad. Ja, dat is zo. Maar ja, voor de rest, dat is Pontius Pilatus. En hij is niet de enige. Hij is echt niet de enige. Hoe staat u eigenlijk tegenover de Heer Jezus? Ja, daar schrikt u misschien van. Hè? We hadden het toch over Pilatus. We hebben het graag over een ander. Ja, nou hebben we het weer over onszelf. Hoe staat u tegenover hem? We hebben hem toch ook dikwijls ontmoet. In Gods huis. En zeker de achterliggende weken. Vele malen. Als een man van smarten. Als iemand die hem wegging. Die toch wel heel bijzonder is. De woorden die hij gesproken heeft. Dat is toch wel heel bijzonder. Die hebben toch zeker je hart wel geraakt. Raakt het u niet, hè? Ik geloof dat de Crucifixion, hè, van John Steiner, als u dat stuk kent, zo zo'n beetje eindigt. Hè? Raakt het u niet? Raakt het u niet? Of gaan we na een preek eigenlijk maar weer gewoon verder? Over tot de orde van de dag. We hebben nog wel een paar indrukken opgedaan. Ja, eigenlijk praten we meer over de dominee dan over de knecht des Heren die ons voorgesteld is. Dat gebeurt ook nog wel. Maar er komt geen verandering. Na al die lijdensweken, wat heeft het ons gedaan? Heeft het ons eigenlijk niet gemaakt die we moesten zijn, die we ook al eigenlijk zijn, maar die we eigenlijk moeten worden ook altijd weer? Wat dan? Zondaar voor God. Pontius Pilatus, een onrechtvaardig mannetje. Maar hij werd het niet in eigen oog. Wel nee, hij bleef mopperen op de Joden, die rare Joden. Ja, als je naar een ander kijkt, dan heb je genoeg te zien. Maar als je jezelf leert kennen, dan zie je meer hoor. reken daar maar op. Dan leer je zien wie een mens geworden is. En dat hij ondanks het feit dat hij Jezus ontmoet in de prediking, kan hij gewoon hetzelfde blijven. Pontius Pilatus, die was gewoon benauwd om zijn positie. Nou, dat kan een mens echt zijn, hoor, benauwd om zijn positie, dezelfde blijven. Niet veranderen, niet tot bekering komen, niet capituleren, je niet overgeven, niet om genade roepen, doorgaan. Ja, nu, dat kan dus. De Joden, als ze op Golgotha zijn, hè, waarom zijn ze erbij eigenlijk? Ja. Sensatie zal er wel bij geweest zijn. Haat vooral. Ja. Ze wilden dat meemaken. Het is een mens toch ook, hè? Als ik nadenk over die soldaten, dan kan ik gewoon een vreselijke hekel aan ze krijgen. Maar die mensen die er dan staan te apen gapen ook, hè? Wat zijn dat nou voor mensen? Wat is dat nou voor een mentaliteit? Ja, goed. Gebeurt dan in ieder geval. De Joden gaan massaal mee. En die lezen natuurlijk ook wat er boven dat bordje. Op dat bordje staat boven het hoofd van hem die inmiddels gekruisigd is. En ze hebben gelijk door wat Pilatus hun nu weer al een poets aan het bakken is. Pilatus, ja, die man, zie je wel, dat kun je nou echt van hem verwachten. Hij neemt ons niet serieus. We hebben nog zo gezegd dat deze Jezus geen koning is. Zou hij wel willen? En kijk eens wat hij op dat bordje zet. De koning der Joden. Hij is helemaal onze koning niet. Het treft hen diep. Het treft hen heel diep. Ja. Maar ja, goed, wat brengt het? Ze gaan naar Pilatus terug. Oh, zijn ze nog niet tevreden? Daar hangt hij, Jezus van Nazareth, aan het ruwhouten kruis. Roof van zijn kleding, vreselijke spijkers door zijn handen en voeten, aan zo'n ellendig kruis met de misdadigers gerekend. Haat houdt nooit op. Haat is iets wat groeien kan en heel groot worden kan. Wat echt alleen maar opgeruimd kan worden als God liefde in je hart uitstort. Maar wat is het waar? En die vrome Joden, ja, ze zijn allemaal vrome Joden hoor. Die laten het zien dat het zo waar is. Dat een mens van nature geneigd is God en zijn naaste te haten. Maar ze hebben hem zonder oorzaak gehaat hoor. Hij heeft er nooit geen aanleiding voor gegeven. En toch haten ze hem. En daarom zeggen ze niet, nou ja, goed, we hebben hem nu. Maar nee hoor, dat bordje moet ook nog weg. Of tenminste veranderd worden. Er moet ook komen te staan dat hij zich dat verbeeld heeft, dat hij koning is. Zij terug naar Pilatus. Ja, Pilatus zag ze weer aankomen. Hij zal wel gedacht hebben, daar komen ze aan hoor. Hij zal toch wel een beetje plezier gehad hebben ook. Want het was juist de bedoeling om de Joden een steek te geven. En ja hoor, hij heeft doel getroffen. Zeg dat niet, roepen ze naar Pilatus, dat hij de koning is. Maar dat hij dat gezegd heeft. Dat hij dat beweerd heeft. En kijk, nu houdt Pilatus zijn been stijf. Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven, zegt hij. Het verandert niet meer. Pilatus, die net zo blind is als iedereen die onwedergeboren is, heeft niet door, maar daar komen we zo nog even op, dat hij ook een instrument is in Gods hand. Maar dat heeft hij niet door. Nee, blind is hij gewoon. Maar de Joden halen bakzeil. Ze druipen af, ze gaan terug naar het kruis. Het wordt niet veranderd. Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven, zegt hij. En ze kunnen gaan. Goed zo. Ja, want ik voel ook geen sympathie voor de Joden, hoor. Nee, helemaal niet. Toch? U toch ook niet zeker? Om toch zo door te gaan, hè? Je zou toch helemaal in 1000 stukken moeten breken als je daar sowieso al iemand aan een kruis ziet hangen. Dan zeg je toch ook niet, nou kijk eens daar. Nee, dat is toch al vreselijk. Ze hebben geen gevoel. Het grootste bewijs dat ze nog dood zijn in de zonden en de misdaden. Want dan bij de levendmaking krijg je pas een gevoel. Voor zulke dingen. Ja, nou, vreselijk. Gaan we weer terug. Ze slaan nog even een misprijzende blik op dat bord. Ze kunnen er niks aan veranderen. Daar hangt het. Jezus, de Nazarener, de koning der Joden. Moet een flink bord geweest zijn, want Pilatus die heeft besloten om het in 3 talen neer te zetten. Dat was ook iets aparts natuurlijk. Maar ja, waarom? Ja, waarom? Het was de taal van het Hebreeuws, dat was de taal van het Oude Testament. De Bijbelse taal zouden we kunnen zeggen. Yeshua stond er. In het Hebreeuws. Yeshua. Nou, dat stond er ook in het Grieks. Dat was de gangbare taal in die tijd. Gewone volkstaal. Iedereen moest het kunnen lezen natuurlijk. Niemand moest denken van wat staat er eigenlijk. Nee, allemaal moesten ze goed snappen wat er stond. Ja. En ook in het Latijn, de taal van het recht. De officiële taal, het Latijn. Nou, iedereen kan het lezen. En iedereen kan dus weten wie daar hangt. En geliefde gemeente, alles, ook zeker wat er op die dag gebeurd is, het stond alles in Gods boek geschreven, tot de kleinste details aan toe. Het ging alles zoals het was besloten, een eeuwigheid daarvoor ongeveer. Zo ging het op die dag. Wat gelooft gij van Gods voorzienigheid? Zeker op die dag wordt het duidelijk. Rond het leven van de Heere Jezus. Dat zijn leven bestuurd werd. En dat hij in alles de leiding had. Jazeker. Hij liet zich ook leiden. Maar hij leidde ook de anderen. Hij liet zich als een lam ter slachting leiden, gaf zich over, gewillig, om het offerlam te zijn, om zijn bloed te geven, om zijn leven af te leggen. Maar daarin, in dat hele offeren van hem, had hij alleen alle leiding. Ja, je ziet het aan een heleboel dingen. Het moment dat hij gevangen genomen wordt, dat was niet door wie dan ook bepaald, zelfs niet door Judas, maar door de hemel. En je ziet het ook op deze dag als hij vanuit de poort van Jeruzalem gaat en op weg gaat naar het kruis. Ja, je ziet het heel goed als je ziet hoe bijvoorbeeld Simon van Cyrene wordt aangepakt door een paar soldaten en hij wil niet, hij stribbelt tegen. Maar hij moet, hij heeft niks te vertellen. Hij moet dat kruis dragen. Dan denk je, ja, niemand heeft wat te vertellen. De Romeinse hoofdman en soldaten, die bepalen nu alles. Maar dan moet je eens opletten wat er gebeurt. Op een gegeven moment, dan staat de hele stoet stil. En niet omdat de hoofdman dat beveelt, maar omdat Jezus dat wil. Hij draait zich om en hij gaat praten tegen die vrouwen. Niet zomaar een woord, maar een heel verhaal, een preek. Dat ze niet moeten wenen over hemzelf, over hem, maar over zichzelf. En wat er allemaal zal gebeuren in de nabije toekomst. Met de waarschuwingen bovenop, als dit dan aan het groene hout geschiet, wat zal dan het dorre geschieden? En er is geen soldaat die zegt, nou, kom op. Nee. Simon van Cyrene, die had niks te vertellen, maar zij ook niet hoor. Jezus, God, hij bepaalt alles. Het moest alles vervuld worden aan hem wat van hem gesproken was. En daarom moest het ook duidelijk worden wie daar tussen die twee moordenaars in hing. Wie dat was. U weet het, hè? Ja, kom. Kom maar wat dichterbij. Dan kunt u het goed lezen. Op dat bord staat: Jezus, de Nazarener, de koning der Joden. Dat betekent in de eerste plaats dat het eigenlijk helemaal geen beschuldiging is. Nee, waarvan wordt Jezus dan beschuldigd in deze woorden? Boven die twee boeven stond, nou ja, een boevenstreken. En wat staat er boven zijn hoofd dan? Wat heeft hij dan misdaan? Staat er niet. Niks misdaan. Dat is het eerste wat opvallen moet. Niets misdaan. Een rechtvaardige hangt hier. Iemand die onrechtvaardig ter dood veroordeeld is. Het is dus geen beschuldiging van degene die er hangt, maar van degenen die er aan de voet van het kruis staan. Die worden beschuldigd. Wie hangt er nu een onschuldige op? Zie, de koning der Joden, staat er. Hij wordt door de Joden verworpen. Dat moet je concluderen, toch? Dat is de enige conclusie die je trekken kan. Hij is door de Joden verworpen. Een verworpen koning. Koning, ja, staat er. Hij is koning. Maar de Joden was ook een koning beloofd. Zie, uw koning zal tot u komen. Rechtvaardig. Arm ook. Rijdende op een ezel. Hij werd als koning aangekondigd. De koning zou komen. Zo had ook Johannes de Doper hem gepredikt. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. De koning zou komen. En de koning is gekomen. Ja, Matthäus begint daar al mee. Er lopen een paar vreemde snuiters rond in Jeruzalem. Die komen van heel ver. En die hebben een vraag. Zeg, waar is de geboren koning der Joden? We hebben ze sterren gezien in het oosten. Waar is de geboren koning der Joden? Ja, hoe komen ze erop, hè? Ja, maar zoals hij voorzegt. Hij zal komen. De koning der Joden. Nou kijk, daar hangt hij. Midden tussen deze twee moordenaars. En dan moeten we eigenlijk dit vaststellen. Hij is wel gekomen, maar hij is niet aangenomen. Nee, dit is toch geen troon? Dit is een kruis. Wel gekomen, niet aangenomen. Dat moet de conclusie zijn. Ja, we lezen het goed hoor. En Johannes zei het zo aan het begin van dit evangelie. Dan heeft hij een soort inleiding geschreven. Dan komt hij later nog op terug. Dan gaat hij later uitleggen wat hij bedoelt. Hij is gekomen tot het zijne. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Wie wordt hier eigenlijk beschuldigd? Wordt hier niet de zondaar beschuldigd? Die de Heer Jezus niet heeft aangenomen? Waarom hebben de Joden de Heer Jezus niet aangenomen? Omdat hij zo onduidelijk was. Omdat hij zo duidelijk was. Omdat hij zei dat ook Joden, wederom geboren moeten worden. Dat had Jezus gezegd. Ja. En dat als je een Jood was, dat je daar niet mee half al in de hemel was, maar dat je nog verloren lag. Dat heeft hij allemaal gezegd. Hij was altijd zo duidelijk. Bekeert u, heeft hij gezegd. En gij moet wederom geboren worden. En meent niet dat u Abraham's zaad bent, want u doet de werken van Abraham niet. Dus, heeft hij allemaal gezegd. Heel duidelijk. Dat was tegen het vrome been. Zere been. Hebben we hem heel goed begrepen. Het is vandaag de dag ook niet anders. Als mensen de kerk verlaten, is het soms omdat ze de preken heel goed begrijpen. Er wordt een keus gemaakt. Een keus voor jezelf. De Joden wilden Joden blijven. Kinderen van Abraham. En geen kinderen van Adam. En daar komt het nou wel op aan, liefde gemeente. Ja, echt hoor. Daar komt het nu op aan. Weet je wel waarom Jezus op aarde is gekomen? Dat weet je toch zeker wel? Om te zoeken en om zalig te maken. We liggen namelijk verloren. Echt waar, dat is de werkelijkheid. Hij kwam niet op aarde meer eens rond te kijken hoe het eruit ziet, want dat wist hij al wel. Maar hij is op zoek gegaan. En hij heeft gezocht naar het verlorene. En als hij dan een verloren mens tegenkwam, wat was hij dan blij? Ja. Dan zette hij zijn hele hart voor die man of die vrouw open. Dan ontdekte hij het werk van zijn vader. Wat was hij dan blij? Kijk, een echte zoon van Abraham, zei hij dan. Of een echte dochter van Abraham. Wat was hij dan blij? Het werk van de vader. Maar de meesten liepen aan hem voorbij. En hoefden hem niet. Omdat ze zakken vol hadden. Met van alles en nog wat. En die zakken moeten juist leeg. Wie wordt hier eigenlijk beschuldigd? Het is één grote aanklacht tegen de wereld, tegen de godsdienst, tegen dat hele Adamsgeslacht. Daar hangt hij, Jezus, de Nazarener. Betekent dat ook alweer? Oh ja, dat hij uit Nazareth kwam. Nou, zo diep heeft hij zich nou willen vernederen. Eén met ons geworden, mens geworden. Onder ons gewoond in Nazareth. Zo diep uit de hemel op deze aarde neergedaald. En dat uit enkel liefde, toch? Enige wat hem dreef. Liefde tot de Vader. Liefde tot de verloren zondaarsvolk. Jezus. Een mooie naam, eigenlijk. Wat is even een mooie naam?
Jozef, zei de engel, niet weglopen hoor bij Maria. Want wat zij verwacht, dat is uit God. En als hij geboren is, dan moet je hem Jezus noemen. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Prachtige naam toch? Daarom kwam hij nu op aarde, de zaligmaker van zondaren. Als Jezus aan het kruis hangt, betekent dat dan dat zijn werk mislukt is omdat hij verworpen is? Nee, gemeente. Hij laat juist zien dat hij hen die hem verwerpen, niet verwerpt. Want de kruisdood is een daad geweest van liefde voor zondaren. Ik geloof dat ik het vanmiddag ook nog gezegd heb, hè? Geloof ik. Of niet? He, als dan de Heer Jezus aan dat kruis wordt genageld, hè? Kijken we niet, hoor. He? Toch? Nee, we kijken niet. Vreselijk toch? Dat willen we niet zien. Maar we horen des te meer. En wat is dat dan wat we horen? Nou ja, die twee anderen werden ook gekruisigd. Die vloekten als ketellappers. Jazeker. Ze lasten de God. Zou ik ook gedaan hebben. Maar als ik me niet vergis, dan is er ook een die bidt. Ja, dat is de kruiseling. Hij bidt, Vader, vergeef het hem, want ze weten niet wat ze doen. Ze weten niet wat ze doen. Meent u dat nou? Ze weten niet wat ze doen. Oh, ze zijn zo verblind. Ze kunnen niet lezen. Nee, dat hier boven mijn hoofd hangt. Zo verblind zijn ze. En de Heer Jezus die vraagt of de Vader het hun vergeven wil. Dat begrijp je toch niet, hè? Nee, ik in ieder geval niet, hoor. Daar begrijp je helemaal niks van. Weet je wat het is? Zondaarsliefde. Dat is een mooi woord, hè? Zondaarsliefde. Dat is het. En als je nu dit alles goed gaat lezen en drinkt tot je door, dan heb je de Heilige Geest voor nodig. Die opent je ogen en dan kun je lezen en dan ga je het allemaal zien. Die eerste naam, het eerste woord, al Jezus. Weet je wat er moet gebeuren aan het kruis? Aan de voet van het kruis en dan wordt het pas echt een goede vrijdag. Als je niet die soldaten en niet die rare Pontius Pilatus en niet die vrome Joodse leidslieden, maar dat je jezelf gaat veroordelen. Dat je jezelf gaat veroordelen. Ja. Dat je jezelf gaat veroordelen. Als je dat doet, dat loopt altijd goed af. Ja, ja, echt, het loopt goed af. Wie zichzelf veroordeelt en vernedert, zal nooit veroordeeld worden. Maar is het niet ons beeld, hè? Wij willen graag dezelfde blijven. En Jezus doet het kruis. Ik op het troon. Jezus aan het kruis. Als u daar niet mee eens bent, komt dat gewoon omdat u nog blind bent. Maar ik las ergens het gedichtje. Mij werd als kind geleerd dat Judas u verraadde. Dat Israël u versmaadde en dat gij niet werd begeerd. Ik heb als knaap gehoord dat Joden u verachten en Golgotha u brachten, dat gij daar werd vermoord. Als man heb ik ervaren dat mensen u niet schonden, nog werkelijk doden konden. Ik leerde in de jaren dat ik in eigen zonden uw moordenaar heb gevolgd. Kom, ben je nog steeds vroom? Of ga je vroomheid ook verliezen? Uw moordenaar heb gevonden. Die zonde, hè. Het zijn allemaal doden op zijn hoofd. Ik heb gisteren nog een filmpje gezien van iemand die dat uitlegde, wat dat ging, hoe dat ging, die geeseling. Ik heb ervan geëist. Maar het waren onze zonden die de striemen aanbrachten op zijn rug. Wat past ons op de Goede Vrijdag? Ja, weet je, dat gaat altijd samen op, hè. Dat je jezelf in moet veroordelen en zeggen, ja, wie ben ik eigenlijk tegenover hem? Maar dat je dan ook gaat zien dat Jezus nou juist voor zulke mensen zijn leven gegeven heeft. Waarom moet je jezelf leren kennen? Anders zul je nooit wat van het evangelie begrijpen. Die sikkepit. Niks. Waarom moet je zelf een vijand worden? Anders zal Jezus nooit je vriend worden. En hij is mijn vriend, hoor. Denk erom. Ook van u. Als je toch jezelf geeft voor zulke mensen, weet je, dat gaat de zonde doden. De wereld wordt aan het kruis geslagen. En je gaat wachten op de dag dat Satan gekruisigd zal worden. Heerlijk die dag. Je eigen ik gaat sterven. En je gaat Jezus lief hebben. Echt, Jezus is een persoon, echt een persoon, om lief te hebben. Met al de liefde van je hart. En komen er hier misschien weinig van terecht? Ja, nou ja. Dat is zo. Dat is erg genoeg. Maar hij wordt wel al mijn liefde waardig, hoor. Al mijn liefde. En ik zal de dag zegenen. Dat ik hem mijn liefde kan bewijzen. Eeuwig en altoos. En de kroon die ik krijg, dacht je dat ik die droeg? Die werp ik aan zijn voeten. Gij, o Lam Gods, hebt ons goden gekocht met uw dierbaar bloed. Goede Vrijdag 2016. Opnieuw mogen we het evangelie horen van zijn lijden en sterven. En hij gaf zich voor zondaren. En als je hem zo ziet hangen met deze woorden boven zijn hoofd, dan wordt het heel moeilijk, hoor, om verloren te gaan. Ja, vind ik wel. Toch. Heel moeilijk om verloren te gaan. Het zal aan hem in ieder geval niet liggen. Kom maar, zondaar. Wilt gij vrede hebben? Voor uw rusteloos gemoed. Zoek het niet in spinnenwebben, maar in Jezus' dierbaar bloed. In zijn zoendood. In zijn lijden. Dan zult ge u in hem verblijden. Want hij is de vriend in nood. En zijn goedheid is voor hen oneindig groot. Arme zondaars mogen komen, hoe strafschuldig, hoe onrein. Zondaars hebben niets te schromen. Jezus zal hun redder zijn. Zondaars hebben niets te duchten, als ze maar naar Jezus vluchten. Want Hij is de vriend in nood. En zijn goedheid, is voor hen oneindig groot. Amen.